Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Welkom bij de Ben Tichelaar podcast. De podcast voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Irritante, ondermijnende collega's. Een baas die je op vrijdagmiddag om 5 uur nog met een vervelende klus opzadelt. Of de collega die er altijd de kantjes van afloopt. Of die surpiet die overal alleen maar ellende ziet en dat voortdurend met je wil delen. Lastige, irritante collega's. Je komt ze tegen op iedere werkplek. Maar hoe ga je daar nou het beste mee om? Daarover heb ik het in deze Tricky Topic aflevering. Een speciale editie van de Ben Tichelaar podcast waarin we netelige kwesties bespreken. Ik spreek over dit onderwerp met Karien Karsten. Ze is psychotherapeut en coach professionals. Karien, welkom.
Dank je.
Zeg, om te beginnen met die lastige collega's, hè, daar hebben we dus vandaag over. Ja. Heb je daar zelf ervaring mee?
In mijn meer dan 40 jaar werkcarrière heb ik daar zeker ervaring mee. En een van de laatste, en dat is toch nog maar een jaar geleden, was dat. Ja, dat is iemand die heel erg intimiderend was toen ik bezig was een boek te schrijven. En me echt bedreigde met processen.
Dat
en
daar
ben ik toen ongelooflijk angstig van geweest. En slecht geslapen en kort lontje en dat soort dingen.
Ja. Zo bijzonder zeg. Dus ook jou overkomt het. Terwijl je wel op dit gebied eigenlijk heel veel weet.
Mm-hmm. Ja. 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 Ja.
Je kon het wel meteen herkennen.
Ik herkende meteen dat het angst opriep. En dat ik me geïntimideerd voelde.
Ja.
En nou ja, ook met een collega het er even over gehad. Hè. Het is goed om het er ook even met een ander over te hebben. En ze raden een leuke oefening aan. Die heb ik gedaan. En toen was het ook.
Toen heb je ermee kunnen omgaan.
Lachen.
Oké, is interessant. Ja. En we gaan het zo over verschillende soorten types lastige collega's hebben. Maar ook over manieren om ermee om te gaan. Dus daar komen we misschien ook wel bij die technieken straks uit.
Ja.
Eerst maar eens even over de verschillende soorten en maten. Er schijnen wat verschillende archetypes te worden onderscheiden op het gebied van vervelende collega's. Kun je daar wat over vertellen?
Ja, je kunt dus de psychiatrische classificatie ervoor gebruiken.
Ja.
Nou, dat is minder gezellig en leuk, want dat is minder herkenbaar. Hè? Dan kom je uit op narcisme of schizotypisch. Nou, oké, laat maar
zitten.
Het is ook
wel een beetje lastig om dat van een collega meteen te zeggen als je geen gekwalificeerd psychiater bent, lijkt me.
Ja. Nou, een narcist valt nog wel eens hoor. Maar goed.
Ja.
Dus dat komt voor. Maar er is ook één typologie die gebaseerd is op vechten, vluchten en bevriezen.
Ja.
En dat is een hele aardige. Daar zijn 7 types op onderscheiden. En dan heb je vooral last vaak van de fight types. De types die heel dominant zijn. Die je vernederen, die manipuleren. Die bijvoorbeeld inderdaad ook heel negatief zijn. En die je gewoon ontkrachten.
Oké, maar dat is wel grappig. Dus eigenlijk de respons die mensen hebben op lastige of bedreigende situaties. Daar komen dus ook zeg maar die irritante gedragingen dus vandaan blijkbaar. Van die lastige types op het werk. Dat is dus een vecht- of een vluchtrespons.
Een vecht- of een vluchtrespons. En een lastige collega kan ook een collega zijn die steeds duikt. Dus het hoeft niet altijd de vechtrespons te zijn. Maar ook een collega die nooit ja zegt, maar het nooit doet. Die is ook bloedirritant.
Ja, heel herkenbaar inderdaad. En ik zag, je had geloof ik in de voorbespreking, zei je iets over een boek van Jörg Berger. Degene die dan dit zeg maar op een rijtje heeft gezet? Is dat de naam van de persoon die hiervoor verantwoordelijk is?
Hoe ga je om met moeilijke collega's?
Goed. En dat heb jij bestudeerd?
Ja, nou, dat heb ik gelezen.
Ja, mooie indeling inderdaad. Leuk. Begrijpen wel een beetje. Ja. Nou, laten we er eens een paar uitpikken. Welk type is nu eigenlijk echt lastig? Of het lastigste misschien wel om mee om te gaan? Zouden we daar eens mee kunnen beginnen?
Ja, maar ik denk dus wel dat dat voor iedereen verschillend is. Want dat hangt ook weer af van je eigen vecht, vlucht of bevriesrespons natuurlijk.
Ja.
Hè, als ik door iemand die mij zou intimideren helemaal geen angstreactie had gehad, dan had ik misschien gewoon heel erg direct en gezegd van vlieg op en je kan me wat en weet ik wat.
Of dus
ik had meteen
vecht,
een advocaat ingehuurd en ik was bam, bam, bam.
Ja.
Maar goed, ik heb dus wat meer de angstreactie op dit soort zaken.
Ja, ja.
Dus het hangt ook van je eigen reactie af wie het moeilijkste vindt. Maar als ik voor mezelf spreek, vind ik degene die heel erg dominant zijn, de moeilijkste.
Ja, en dat zijn dus zeg maar de mensen die agressief of met agressie reageren op moeilijke situaties.
En je geen ruimte geven en eisen en manipuleren en intimideren.
Ja,
Ja. Over je grenzen ook heen gaan.
En dat zijn, en heeft dat dan een specifieke naam of is dat een bepaald soort?
Ja, het wordt de grensoverschrijders genoemd of het wordt de dominante types genoemd. Dat zijn de vechttypes. Ja. En ook de negatieve personen, en die herken je ook al op de werkvloer, die alles afkraken.
Oh ja.
Dus je bent zelf net nieuwe leidinggevende bijvoorbeeld. En dan heb je zo'n medewerker die zegt van, ja nee, dat hebben we al gedaan. Ja nee, dat... daar hebben die ervaring mee. Nee, gaat niet beginnen. Dus je eigen enthousiasme wordt op die manier ondermijnd, omdat iemand continu eigenlijk dat zegt waarom het niet kan.
En dat is ook een vorm van agressie dus eigenlijk.
Tuurlijk.
Ja, ook een vechtrespons.
Ja, ja. Een weerstandrespons. Ja.
Oké, dus je hebt dus hoe noem je het ook alweer? De dominante en de negatieve types. Wraakzuchtige.
De grensoverschrijders.
Grensoverschrijders, ja precies. Ja. Ja.
En dan heb je aan de andere kant heb je de vermijders. He, iemand die dus wel zegt dat hij doet bijvoorbeeld en niks doet. Nou, ja. Die zijn ook heel herkenbaar. En je hebt de energieslurper en die zijn niet zo goed herkenbaar. Maar die heb je er wel bij. Dat zijn de mensen die continu aan je bureau staan en zeggen, heb je even.
Oh ja.
En
waar gaat het dan over?
Waarvoor? Die willen bevestiging. Die willen eigenlijk dat jij een beetje de lieve vader bent.
Ja.
En zegt van, joh, ja, dat heb je goed gedaan. Schouderklopje. Ja. En dan ontspant iemand. Maar het is voor jezelf toch wel frustrerend als dat voor de zoveelste keer op een dag gebeurt en je wilt gewoon opschieten.
Ja, maar goed, in zijn algemeenheid, als je ze wilt determineren, zal ik maar zeggen, als een soort kantoorbioloog, dan moet je dus kijken naar vormen van agressie of vormen inderdaad van vluchten.
Vluchten, ja. Of dus een beetje de energie slurpen. Dat is wel iemand die een beetje bevriest, hoor, door de spanning.
Okay.
Ja, en door de angst het niet goed te doen. Ja.
Okay, en die heeft dus inderdaad weer een duwtje in de rug nodig voordat hij op gang kan komen. En als dat te vaak om een dag gebeurt, dan is het ook heel irritant. Ja,
dan moet je het zelf zien te kanaliseren. Dat is dan een manier.
Kom jij in jouw praktijk veel mensen tegen die ook gebukt gaan onder dit soort gedrag van collega's?
Helaas wel. Ja, ik zie veel mensen die daar ook gewoon op kunnen flippen. En dat kan zijn een weekend. En dan is het een weekend niet goed slapen en ontregeld zijn.
Ja.
Maar als het heel lang duurt en als het ook gepaard gaat met geen bevestiging geven. He, je doet je uiterste best zelf en je krijgt eigenlijk niks terug. Je krijgt geen bevestiging, je krijgt geen erkenning. Je komt extra een keertje op kantoor, omdat je denkt van, nou, anders loopt de boel in de soep. Ja. Het enige wat je te horen krijgt is, ja, ik vind het toch wel heel vervelend dat je dat en dat fout hebt gedaan.
Oh ja.
Nou, en dat, dat kan iemand wel richting burn-out zelf sturen.
Oké, en dat heb je meegemaakt. Dat heb je voorbeeld van in je praktijk.
Ja. Ja.
Dus het grappige is, want we denken bij burn-out heel vaak natuurlijk aan overbelasting. Maar dit kan dus ook een vorm van overbelasting opleveren.
Absoluut. Ja, want dit is kijk, wat ik net zei van vechten, vluchten of bevriezen, dat zijn we allemaal stressresponsen.
Ja.
En chronische stress, wat zie je dan als wat leidt tot burn-out als chronische stress? Nou, als iemand chronisch in angst is, ook voor zijn leidinggevende, dat heb ik ook graag gezien. En ook een heel duidelijk voorbeeld in de media. Iemand, hè, zo'n media tycoon die echt 's nachts kon bellen, die kon 's ochtends vroeg bellen. Ja. En zijn directe ondergeschikte, die verging het van de angst op een gegeven moment, was niet meer creatief. En die is dus op die manier burn-out geraakt.
Ja. Maar als dus op een gegeven moment de druk op de werkvloer toeneemt, misschien ook wel juist in deze periode, daar komen we straks misschien nog wel even over te spreken, dan nemen dus al die vecht- en vluchtresponses van die collega's onderling nemen toe. En dus dan kan het op een gegeven moment echt een hele grote irritante bende eigenlijk worden. Ja,
een overbelaste bende. En dan denkt iedereen zo van, nou, straks gaan we gewoon weer echt aan het werk en mogen we elkaar weer zien en dan kunnen we er echt tegenaan.
Ja.
En dan zijn er een heleboel gestreste mensen die dan net misschien over het randje worden geduwd. Dus,
Ja. Goed om dat te weten. Helpt het in ieder geval, om daar maar eens mee te beginnen. We gaan straks naar oplossingen. Maar helpt het alleen al om dit te weten?
Nou, het helpt heel erg om te benoemen dat het vechtgedrag is. Of dat mensen gewoon ook al een beetje zelf afstand kunnen nemen en het gedrag kunnen zien voor wat het is.
Ja.
En niet, want dat is echt de grote valkuil, het niet op jezelf betrekken. Dat het niet is omdat jij slecht bent of omdat jij niet deugt of niet goed genoeg bent, dat het daarom gebeurt. Nee, laat het gedrag alsjeblieft bij de ander.
Grappig, hè? Want dat herkennen denk ik ook heel veel mensen. Ik zelf trouwens ook. Dat je als iemand je vreemd behandelt, dat je denkt, wat heb ik gedaan?
Ja, tuurlijk, je schaamt je. Ja.
Dit is de Ben Tichelaar podcast en in deze Tricky Topic aflevering bespreken we netelige kwesties. Met deze keer lastige, irritante collega's. Hoe ga je daarmee om? Ik sprak net met onze gast Karien Karsten over de verschillende soorten irritante collega's en wat ervoor zorgt dat mensen zich irritant gedragen. En nu praten we verder over strategieën om met deze types om te gaan. Karien, is er een soort, een soort algemene standaard aanpak van hoe je met vervelende personen op de werkvloer om kunt gaan? Is er één manier die vaak werkt?
Nou, in ieder geval is er één manier die ik zelf vaak bij mensen toepas. En dat is ook om de afstand erin te bouwen. Aan wie doet het je denken? Aan welk dier doet die leidinggevende je denken?
Aan welk dier doet het je denken? Ja. Oké, ja. Ja.
En dat kan mensen, dus ik heb ooit, dat is echt zoveel jaar geleden, maar een psycholoog in behandeling gehad die heel erg leed onder haar leidinggevende.
Ja.
En toen vroeg ik aan haar, aan welk dier doet dat die leidinggevende je denken? En het was onmiddellijk wisten het, schaap Betty.
Ja.
Nou, en schaap Betty, vanaf dat moment had ze de afstand ook te pakken en kon ze zich losmaken. En ze is eigenlijk binnen 1 of 2 maanden is gewoon voor zichzelf begonnen. Maar daarvoor zat ze gewoon vast in, nou ja, die interactie met die leidinggevende. En voelde ze zich daar slecht bij, waardoor ze zich natuurlijk niet kon ontwikkelen en voor zichzelf beginnen.
Ja, ja. Het grappige is, je ridiculiseert eigenlijk een beetje die andere persoon in je hoofd met opzet.
Nou, je maakt hem in ieder geval anders. Ja,
ja, je maakt hem anders. Nee, ik heb eens gehoord, bijvoorbeeld voor sprekers wordt dat ook wel eens gezegd.
Ja,
als je het lastig vindt. Ja, precies. Dan moet je de mensen in de zaal in een blootje voorstellen.
Ja.
Of met allemaal
op de
wc. Badmuts op of dat soort dingen.
Klopt.
Ja. Ja, dus je vervormt het beeld in je hoofd, maar niet in de zin dat je het bedreigende maakt. Je maakt het altijd, moet je het zeggen, je haalt de angel er eigenlijk altijd uit.
Nou ja, wat je doet is dus je eigen vecht, vlucht en bevriesrespons koud zetten. Dus daar neem je afstand van. En dat moet je ook. Want als je die respons aan hebt staan, dan is je brein is gekaapt.
Ja.
Dus je moet jezelf comfortabel maken, rustig maken. Het kan je ook doen door bijvoorbeeld je voor te stellen, waar is dat gevoel van wat je hebt? Wat voor vorm heeft dat gevoel?
Oh ja.
Je hebt die angst. Wat voor vorm heeft die angst? En wie kan je troosten? Nou, dat kan je ook helpen. Of bij een jong meisje net gedaan, 14 jaar. Ze stelt zich voor dat een ander de arm om haar heen legt. Nou, dat kan gewoon heel erg helpen om die fight-flight reactie, om die weg te halen.
Maar je doet iets in je hoofd en je vervormt datgene wat zeg maar op je afkomt. Of je voegt daar bijvoorbeeld iets aan toe in je hoofd.
Maak je minder
dreigend. Ja, en je haalt de dreiging daarmee weg.
Ja.
Heel interessant. Je schreef in een column voor Intermediair dat het ook belangrijk is om begrip, om empathie op te brengen voor moeilijke collega's. Dat klinkt bijna tegenstrijdig, want die mensen die zitten je dwars natuurlijk.
Ja, die halen het bloed soms onder je nagels vandaan.
Precies.
En het helpt je echt niet bij iedereen. Maar het kan soms helpen om te denken van, oké, waarom zit deze man of vrouw nou in die vechtreactie? Zou het komen door zelf heel onzeker te zijn?
Ja.
Of zelf behoefte te hebben aan bevestiging? En dan kan het gewoon helpen om die ander een complimentje te geven. Om een beetje te vleien. Zo van, god, dat heb je toch wel heel goed gedaan. En dan stiekem, ook zelf manipulatief, in te vlechten wat je graag zou willen dat iemand wat meer zou doen.
Ja.
Je kunt het ook gewoon iemand anders. Want ook, ik maak ook voorbeelden mee dat medewerkers, maar dan zijn ze wel gezamenlijk een leidinggevende feedback geven van dat hij zich veel te bot gedraagt. Nou, en dan kan iemand ook voor zichzelf beslissen van, ik ga in coaching. En wat iemand dan leert in coaching bijvoorbeeld, van ik heb begrip voor jou, die leert dan zelf wat empathie te geven.
Ja,
helpt. Is een goed voorbeeld.
Ja, nou ja, wat ik er wel interessant aan vind, op het moment dat je je realiseert dat een groot gedeelte ook van het gedrag van die ander voortkomt uit dezelfde stress en onzekerheid waar je als persoon ook mee te maken hebt, dan wordt het ook misschien wat makkelijker om je, op deze, laten we zeggen, wat vriendelijker manier naar mensen op te stellen.
Ja, en dat je ook ziet van dat iemand jou manipuleert om iets te krijgen wat je als kind niet kreeg.
Ja, ja.
Ja. Dat iemand als kind bijvoorbeeld seksueel misbruikt is. Ik hoorde het laatste collega vertellen in zo'n grote zaal. En die manipuleert dan wel al zijn collega's in die zaal om sympathie te krijgen. Maar je ziet wel van, dat jochie kreeg het ook niet. En nou wil hij het van zijn collega's krijgen. Ja, misschien werkt het helend, maar
Is het dan in jouw ervaring een extreem voorbeeld wat je nu geeft? Want ik denk meteen wel, dat is als je bij je collega's die irritant doen, meteen ook de gedachten zou hebben, die heeft iets verschrikkelijks meegemaakt, misschien wel in zijn jeugd. Nou, dat vind ik wel moeilijk, eerlijk gezegd.
Het kan helpen. Het kan helpen door iemand voor te stellen dan als scholier bijvoorbeeld, of als dat iemand gewoon gepest is in zijn jeugd. Gewoon dat je voor te stellen van, er kunnen tig redenen natuurlijk zijn waarom mensen doen zoals ze doen. Maar in het algemeen is iemand, en wat we noemen, niet veilig gehecht. Want als iemand het nodig heeft om de ander te vernederen, dan is hij toch op een of andere manier heeft hij iets niet gekregen wat hij wel zou kunnen krijgen. En past hij dat vernederen toe om zichzelf iets beter te voelen.
Ja, ja. En we praten nu dan wel ook met name over mensen die het, nou, laten we zeggen, altijd doen. Hè? Ja. Want bedoel, als je een collega hebt die af en toe eens uit de bocht vliegt, dan is het waarschijnlijk, maar dat kan je dan ook volgens mij veel beter duiden. Dan denk je, want dit is gewoon de stress die spreekt. Hè? Dat heb je soms ook met huisgenoten in een gezin, dat je denkt, nou, die staat even onder grote druk op dit moment. Maar in de regel valt zo iemand wel mee. Maar dit gaat over mensen die dit dan wel heel erg vaak waarschijnlijk doen.
Ja, maar wat je nou zegt, is ook meteen kan het ook een andere kant op werken. Ja. Want dat is dan een gedrag wat af en toe zich voordoet. En dat kan iemand ook heel onberekenbaar maken. En daardoor kan je eigenlijk steeds gestrest zijn van, ik vertrouw het niet dat je nou aardig tegen me bent. Want straks kan je zo weer uithalen.
Hoeft maar dit te gebeuren. Of iemand draagt zich weer op een manier waarvan
dus
je denkt,
dat kan wel heel veel
irritant.
Chronische stress opleveren. Ja. Ja.
Er zijn natuurlijk allerlei aanpakken mogelijk. Je hebt het nu net gehad over mensen die misschien heel dominant of neerbuigend naar andere mensen doen. Hè? Dus die agressieve houding laten zien. Als je nou naar die energieslurpers kijkt. Hè? Die dus meer een soort bevries of een soort vluchtrespons misschien tonen. Ja. Hoe kan je daar dan het beste mee omgaan?
Nou, dat is één ding is dat je kijkt van of je het kunt kanaliseren. Of dat je iemand kunt vragen om de vragen op te sparen. En dat je straks een kwartiertje hebt waar je al die vragen dus gaat doen. Dus dat je kijkt van of iemand het kan uitstellen. En dat je dan een wat coachende manier van doen hebt. Dat je zegt van oké, waar heb je zelf nou aan gedacht? En dat heel erg bevestigt.
Ja, dat is wel grappig. Dat is een vorm van opvoeden bijna waar je het
coaching.
Over hebt. Coaching.
Coaching naar je collega.
Maar dat betekent wel dat je dus het onderscheid goed moet maken. Want die wat meer coachende houding, waarmee je eigenlijk mensen helpt.
Een vriendelijke houding,
waarmee je eigenlijk het gedrag van die ander kanaliseert. Ja. Dat is toch wel echt iets anders dan die agressieve, irritante collega.
Ja, daar zeg je veel meer stop tegen en ho tegen. En in ieder geval, als je het niet uitspreekt, doe je het mentaal. En dat je bijvoorbeeld ook dingen, nou, in de psychologie kunnen zo helpend zijn. Dat je je voorstelt dat tussen jou en die collega een heel mooi bloemetje staat. En daardoor dat je dus inderdaad al die reactie, die harde reactie van iemand probeert te verzachten. Ja. Of dat je je voorstelt dat je net zulke banden om je heen hebt als die Michelin mannetjes.
Oh ja, dat je beschermd bent.
Dat je beschermd bent.
Zeg, je had het net over stop en ho zeggen. Dan moet ik denken aan de fameuze woorden altijd grenzen. Aangeven. Je grenzen duidelijk maken naar mensen. Ja. Als jij vanuit jouw psychologiepraktijk advies zou moeten geven over hoe je grenzen aangeeft. Ook naar, laten we zeggen, irritante, misschien soms wel agressieve mensen. Wat is dan de goede manier om dat te doen?
Nou, één ding is wel dat je je bewust bent van hoe ver laat je zelf iemand komen. Dus sommige mensen laten iemand heel ver komen en kappen het niet af.
Ja.
En ik denk wel dat het heel handig is als iemand dus helemaal tegen je tekeer gaat en boos wordt en dat je geneigd bent om eigenlijk een beetje onderdanig te blijven zitten.
Ja.
Dat je dan jezelf toch dwingt en forceert om te zeggen van dit zet ik nu niet voort. Ik vind het nu niet zinvol. En laten we het morgen dit gesprek verder zetten. Ja. Voortzetten.
En dan moet je dat dan zo vroeg mogelijk in zo'n gesprek, of als iemand dan bezig met grensoverschrijdend gedrag, om het dan maar zo te noemen, moet je dat dan zo vroeg mogelijk aangeven?
Dat moet je zo vroeg mogelijk aangeven. Want dan heeft het ook geen zin meer om het gesprek voort te zetten. Want iemand dendert voort. En die dendert zeker voort over jouw grenzen heen. Dus je moet ook eigenlijk een soort symbolisch voelen van oké, hier passeert iemand de grens. Ja. Maak er maar een leuke grens van tussen Nederland en Duitsland of wat dan ook. Maar iemand passeert hier de grens voor me. Ja. En ik duw terug.
Ik hoorde een keer iemand in het onderwijs zeggen dat als kinderen zeg maar echt de grens overgaan bij een leerkracht, dat je moet grommen bij de grens. Zoals een waakhond dat ongeveer doet. Grommen bij de grens. Ja. Dat is eigenlijk waar we hier ook over praten. Ja. Dat je eigenlijk als het ware zoals een hond dat eigenlijk doet, even laat merken, ho, stop.
Ja, dit is mijn terrein.
Dit is mijn terrein. Ja. Ja. Grappig zeg. Ja. Maar als je het dan moeilijk vindt, wat kan je dan weer doen om dat toch voor elkaar te krijgen? Want heel vaak, ik denk dat het herkenbaar is, als je zelf niet zo'n agressief type bent, als je bij stress, zal ik maar zeggen, als de ander jou onder druk zet, niet met agressie terugreageert.
En je wordt zelf angstig.
Je wordt zelf angstig. Je eigen voorbeeld eigenlijk.
Ja, mijn eigen voorbeeld. Ja. En dan is het hartstikke goed om dat te onderkennen en te zorgen dat je eerst je emoties zelf onder controle hebt.
Ja.
Dus ik heb samen met een acteur ook wel dit soort trainingen gegeven, conflicttrainingen.
Ja.
En dan leer je echt mensen van stevig staan. Een ander aankijken. Gewoon je lichaamshouding. Dat je bijvoorbeeld al niet in elkaar krimpt. Maar dat je leert borstvrij, gewoon stevig te staan, schouders ontspannen en uit te stralen. Ik kan je aan.
Ja, ja.
En dat helpt.
En dat helpt, want die agressieve mensen zijn daar ook wel gevoelig voor.
Want dan voelen ze dat ze iemand niet zo makkelijk kunnen omduwen.
Ja.
Dus je laat je niet zo makkelijk omduwen. Dus dat is helemaal non-verbaal. Je hoeft nog niks te zeggen, maar let alleen maar op een krachtige houding.
Ja. We hebben het nu steeds gehad over mensen die last hebben van irritante types. Mm-hmm. Maar stel je voor, ik luister naar deze podcast of deze radio-uitzending. En ik denk, wacht eens even. Dit gaat over mij. Ik doe dit af en toe. Wat moet je daaraan doen?
Wat je daaraan kunt doen is leren hoe je wat meer empathisch naar de ander kunt zijn. Dus dat je leert om te kijken van wat gebeurt er bij die ander. En dat je gewoon dat eventjes onder woorden ook brengt. Van ik heb het idee dat dit gewoon niet zo lekker overkomt wat ik nou zeg. Ja. En als je daar alleen al begrip voor toont, geef je een ander de ruimte om te zeggen, ja nee, ik voel me hier best beklemd door of benauwd door. En dan kan je het gesprek erover voortzetten. Dus als je dominant type bent, zal je absoluut over grenzen heen gaan. En zal je dus af en toe nog heel autoritair uit de bus komen. Ja. Maar als je dat dan bespreekbaar kan maken, dat is natuurlijk al heel geweldig. En als je dan begrip toont dat je het niet zo prettig hebt gedaan.
Ja, en dat is natuurlijk heel moeilijk om dat in het moment te doen. Want op het moment dat je boos bent of agressief, om dan even rustig te worden en jezelf te corrigeren, dat is vaak heel lastig.
Dat is lastig, dus je moet leren ook te zien wat de signalen zijn bij de ander.
Ja. En ook misschien vroeg al voelen aankomen bij jezelf dat je geneigd bent om nu een grens over te gaan.
Dat kun je natuurlijk wel voelen. Want als je die vechtrespons, die kun je in je lijf voelen hoor. Ja, je kunt hem in je armen voelen. Ja. Je kunt hem in je hart voelen. Je kunt hem echt, je gaat sneller ademhalen. En dat je dan even tegen jezelf zegt, wat ik ook wel mensen dan. Want mensen komen soms ook zelfs in behandeling voor de driftbuien en de uitvallen die ze hebben in het werk. En wat je dan mensen leert, is het hele wat je als kind al leerde, even tot 10 tellen. Ja. Even een rondje lopen. Even afkoelen. Even jezelf onder controle krijgen. Nou, en dat is best sterk als je jezelf onder controle krijgt. Want je wilt natuurlijk geen watje zijn. Daar moet je echt voor oppassen. Dat iemand niet denkt van, ben ik degene die onder zit. Hè? Je wilt boven zitten. Zit boven door jezelf onder controle te krijgen.
Ja, dat is eigenlijk wel een hele sterke manier van naar te kijken. Want agressieve of boze of dominante types, die denken misschien van, zo ben ik gewoon misschien. Maar
moeten me maar nemen zoals ik ben.
Ze moeten me maar nemen zoals ik ben. Maar eigenlijk laat je gewoon op een wat kinderlijke manier je emoties maar gewoon de vrije loop. Ja. Het is veel volwassener natuurlijk om te doen wat jij net aangeeft.
Dan heb je jezelf onder controle. En wat zou je nog meer willen?
Precies. Ik denk dat heel veel mensen dat graag zouden willen. Zeg, een afsluitende vraag. Hmm. Heb je nog een gouden tip voor mensen die luisteren en denken, ik word echt knettergek van mijn collega. Wat is nou een eerste stap? We hebben heel veel dingen besproken. Wat is nou de eerste stap? Waar zou je mee beginnen?
Is het echt zo erg?
Oké. Is het echt zo erg?
Ja. Is het echt zo erg?
Overdrijven we dit
vaak? Stel dat lastige collega's niet zouden bestaan.
Ja.
Wat zou je dan doen?
Ja, waarschijnlijk zijn we dan in het hiernamaals, denk ik dan.
Nee, maar stel dat ze er helemaal niet zijn. Wat zou je doen? Ja. Dan zou je dus concentreren op de dingen die belangrijk voor je zijn. Concentreren op wat je zelf kunt doen. Ja. Daar waar je invloed op hebt. Want je wordt natuurlijk hartstikke geraakt door dat negatieve gedrag van bijvoorbeeld die collega.
Ja.
Maar stel dat het geraakt zijn helemaal niet zou bestaan. En dat je gewoon er bent voor wat je zelf wil doen in het leven. Dat is autonomie. Ja,
precies, ja. Eigenlijk ook een vorm van negeren. Het kan soms helpen dus.
Ja. Kan helemaal helpen, want je doet gewoon wat je zelf belangrijk vindt. En dat is zo belangrijk. Ja.
Dankjewel Karien voor je inzicht en je tips. Heel mooi. Ja. Dit was de Ben Tichelaar podcast bij BNR met als gast deze keer Karien Karsten. Vind je deze podcast interessant en wil je 1 keer per maand de beste tips uit mijn gesprekken en columns ontvangen? Ga dan naar tichelaar.nl/BNR en laat je mailadres even achter. Dank je voor het luisteren en tot snel.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.